Gemeente, gasten en alle die met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee in Zuiderduin uit Oosterwolde. Zondag 8 mei hopen voor te gaan. 'S Morgens om 10 uur prominent J.M. Jongejan uit Waarden in Odeon. En 's avonds om 7 uur dominee P. Vermeer uit Wezep in de Westerkerk. Vandaag zal alleen aan de uitgang worden gecollecteerd. Vanaf volgende week, zondag 8 mei, hopen wij weer op de oude manier te collecteren. In de dienst de eerste collecte voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerkvoordij. Aan de uitgang een collecte voor de kerkvoordij. Wij delen u mee dat wij 11 juni aanstaande weer een gemeentebarbecue hopen te houden bij de familie Koppelman vanaf 16:30. Dit alles deel voor lente. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is Psalm 53, vers 3.
Onze hulp en onze enige verwachting staan ook deze zondagavond in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit los zal laten de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zetten deze dienst voort om met elkaar te zingen uit Psalm 33, het eerste en het tiende vers. Pasen Dat leert ons om niet naar beneden te kijken, maar omhoog. Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Dat is ook het leven van het geloof. Hier beneden is het niet. En daarom ook zingt vrolijk, hef de stem naar boven. Rechtvaardigen verheft de Heere. En het tiende vers, zijn machtig arm beschermt de vromen. Want ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. 33, 1 en 10.
Thank you.
Gemeente, doen we ook vanavond in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, de Bijbel, maar ook in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen. Belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En we doen dat vanavond met de bekende 12 artikelen of apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen in antwoord daarop uit Psalm 119, vers 47. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. Geloven is luisteren, gehoorzamen aan het woord van God. En daardoorheen, de Heer Jezus, en ook het leven, het eeuwige leven, te ontvangen. 119 dus, vers 47, als antwoord op de 12 artikelen of apostolische geloofsbelijdenis. En ook op deze zondagavond belijden ieder van u, van jullie, met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, bidden we de Heere God in de hemel om zijn zegen over deze avonddienst. Ook om de hulp van de Heilige Geest als ik spreek, maar ook u en jij luistert. Zullen we samen bidden. Heere, almachtige God in de hemel. Die laatste woorden die we zongen, dat is zo nodig. Door uw geest gedreven. Want zonder uw geest gaat het niet. Of we nu als predikanten onze preken hebben voorbereid. Als uw geest er niet in is, in meekomt, dan wordt het niks. Maar ook als we als gemeente in de kerk zitten of thuis en meekijken of luisteren, als de geest daar niet is, dan wordt het niks. Maar als u met uw geest ons drijft, ons vervult, dan komt er ook beweging. Dan komt er geloof. Dan komt er verwachting, verlangen. Dan gaan we zien wie wij zijn. En dat wij niet voor u kunnen bestaan, maar dat u, Heere Jezus, ook daarin bent gekomen om te verzoenen. De schuld die ons met schrik vervult. En daarom is uw woord zo belangrijk, Heere. Maar ook in het verdere, daar willen we ook vanavond, als u het geeft, bij stilstaan. Hoe komen we nou tot geloof in de Heere Jezus Christus? En wat is geloven in de Heere Jezus Christus? En welke gevaren dienen zich daarin aan? En dan weet u ook hoe wij vanavond hier in de kerk zijn of thuis meeluisteren. U kent ons hart en leven en weet wat daarin omgaat. Misschien is dat dankbaarheid, blijdschap, vreugde om zoveel goede gaven die u geeft. Verjaardagen, vierdagen, jubilea. Misschien promotie, slagen voor een examen of anderszins. Heren, we danken u daarvoor. Maar we kunnen ook op een hele andere wijze hier zitten. Onze gemoedsgesteldheid heel anders, verdrietig, pijn, rouw, ziekte. De dingen die niet gaan, die niet lekker lopen, zoals we dat dan zeggen. Op school, op ons werk, in huwelijk en gezin, in de kerk. Ook dat leggen we vanavond voor u neer. U weet wat we nodig hebben. En dat is altijd het wonderlijke in een kerkdienst. Dat we als voorgangers onze preken voorbereiden. En eigenlijk maar één stem hebben. Maar dat u zo wonderlijk kunt werken. Dat één woord in verschillende mensen harten kan komen. Die misschien heel verschillend gesteld zijn. En dat is uw geest, Heren. Ga zo met ons in deze dienst. Help een ieder die een taak heeft te verrichten. In het orgelspel als koster, ook in de ambten, maar ook als gemeente in de kerk en thuis. Hij wil niet alleen hier zijn, maar ook in alle andere gemeentes waar ook vanavond uw woord uitgaat. Mochten vanmorgen diensten hebben, vanmiddag, maar ook vanavond. En geef ons daarin ook kracht om uw woord uit te dragen. Zegen het Heer in ons hart en leven. We dragen deze gemeente aan u op. We hoorden ook het een en ander rond gebouwen. Hoe zal de toekomst zijn? Vanmorgen voor het eerst in een nieuw gebouw samengekomen. Wijs daarin ook de weg, Heren. Wil zo onze vriend en broeder Lucas zijn in zijn werk, wat hij hier mag doen. Wees met zijn vrouw en kinderen, allen die hen lief en dierbaar zijn, dat hij ook daarin tot een zegen mag zijn. Ook andere collega die in de kerk mag zitten, werk zo, Heren, in uw koninkrijk. Dat we zo mogen uitdelen van uw trouw en genade. Waar we ook gaan en staan. In Nederland, in het buitenland. Zending, evangelisatie. Heer, zo ziet het alles op u. Geef zo vanavond een rijke dienst. Dat betekent dat u met uw geest ons helpt in het spreken, maar ook in het luisteren. We leven in een wereld waar veel onrust is. Waar de nieuwsberichten over elkaar duikelen. En we soms niet weten hoe te leven. Maar als onze verwachting op u alleen is, Heren, dan zal het gaan. We hebben het gezongen in Psalm 33. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heren gerust. Mag hem, mijn helper, weten. Heren, geef zo die rust, dat vertrouwen in de weg van het geloof. En wij vragen dit uit genade, om Christus wil. Amen. Ik wil met u en jou lezen twee stukjes uit het Oude en uit het Nieuwe Testament. Psalm 1 en een paar versen uit Colossense 2. Psalm 1 en Colossense 2 vers 4 tot en met 15. Lees Psalm 1 als eerste. Daar staat: Wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, nog staat op de weg der zondaren, nog zit in het gestoelte der spotters. Maar zijn lust is in des Heren wet. En hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt, en al wat hij doet zal wel gelukken. Alzo zijn de goddelozen niet, maar die zijn als het kaf dat de wind heen drijft. En daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, nog de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan. Tot zover Psalm 1. Maak een sprong naar het Nieuwe Testament, Colossense 2. En we lezen vers 4 tot en met 15. Paulus is wat aan het zeggen. Zorgen die hij heeft, die hij ook tegenkomt in de gemeente van Colosse. Maar hij wil de mensen waarschuwen. Hè? Zo begint vers 4. En dit zeg ik, opdat niet iemand u misleide met beweegredenen die een schijn hebben. Want hoewel ik met het vlees van u ben, hè, hij is niet aanwezig, nochtans ben ik met de geest bij u, mij verblijdend en ziende uw ordening en de vastigheid van uw geloof in Christus. Gelijk gij dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandelt alzo in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd hebt, overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en de ijdele verleiding naar de overlevering van mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Want in hem woont al de volheid der godheid lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt die het hoofd is van alle overheid en macht. In welke gij ook besneden zijt, met een besnijdenis die zonder handen geschiet in de uittrekking van het lichaam der zonde des vleeses, door de besnijdenis van Christus, zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid van uw vlees, mede levend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende, uitgewist hebbend het handschrift van dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enige wijze ons tegen was. En heeft dat uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbend. En de overheden en de machten uitgetogen hebbend, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Tot zover Colossense 2. De tekst voor de preek is vers 6 tot en met 10. Die zal ik straks aan het begin van de preek nog een keer voorlezen. Maar voor we daar nader bij stilstaan, willen we als inleiding op de preek met elkaar zingen uit Psalm 1... die we ook gelezen hebben. Dan zie ik alleen dat ik een verkeerd vers heb opgegeven. Ik heb 3 en 4 opgegeven, maar het moet zijn 2 en 3. Het gaat ook over groeien en bloeien. Nou, dat is natuurlijk vers 2 in de berijming. En ja, ook als het anders gaat, als je niet zo leeft, hè, dan kom je bij vers 3 uit. Want vers 2 zingen we dan, want hij of zij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond geplant bij een stroom die op zijn tijd met vruchten is beladen. En gans anders is het met hem die het kwaad bemint. Hij is als kaf dat wegstuift voor de wind. In, zou je kunnen zeggen, of buiten Christus. Een wereld, een eeuwigheid van verschil. Psalm 1, vers 2 en vers 3. ga de tekst nog voorlezen. Colossenzen 2, vers 6 tot en met vers 10. Colossenzen 2, vers 6 tot en met vers 10. Dan schrijft Paulus, gelijk gij dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandelt alzo in hem, geworteld en opgebouwd in hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering van de mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk en gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht. Heel vaak komt het woordje in daar naar voren. Hè? Dus wat zou je kunnen zeggen, wat betekent het nou om in Christus te zijn? Als ik aan u en jou zou vragen, wie ben jij? Of wie bent u? Welk antwoord zou je dan geven? Wat zou je dan antwoorden? Waarschijnlijk noem jij of u je naam. Ik ben Zuiderduin. Ik ben Lucas. Ik ben De Leeuw. Ik ben Dekker. Maar het is maar uw naam. Dat is niks. Wie ben jij? Wie bent u? Of ja, wat bent u? Ja, zeg je, ik zit op school. Ik ben leerling. Ik ben timmerman. Ik ben metselaar. Ik ben dominee. Ja, maar dat is wat je bent. Maar wie ben jij? Wie? Ja, ik ben Nederlander. Ja, daarmee zeg je waar je vandaan komt. Of ik ben hervormd. Ja, dat is je kerkelijke richting, je achtergrond. En wij beantwoorden dus zulke vragen vaak, ja, op een wat oppervlakkige manier. Onze naam of wat we doen, maar wie zijn wij nu eigenlijk? En als je dat ook zo doet, als je met mensen over het geloof praat, dan blijft men vaak ook nog op de oppervlakte steken. Wie ben jij? Ja, ik ga naar de kerk. Ik ga naar die en die kerk. En ik doe dat en dat in de kerk. Haast ongemerkt gaan we er dan van uit dat de dingen die we doen, ook in de kerk, bepalend zijn voor wie we zijn. Ik ben die en die, kijk maar wat ik doe. En toch is het goed om vanavond, zeker als het de dingen van het geloof gaat, dat is wat uit elkaar te trekken. Wie ben je? Je zou kunnen zeggen, wat is je identiteit? En wat vloeit daaruit voort? Je zou kunnen zeggen, wat is de praktijk in je leven? Wat bepaalt je identiteit? En van daaruit, wat bepaalt hoe je leeft? Dat stempelt je leven. Nou, als ik dan aan een christen denk, dan kunnen we als eerste zeggen, denk ook aan zondag 1 van de Heidelbergse catechismus, een christen is iemand die het eigendom is, het bezit van de Heere Jezus Christus. En dat is zijn of haar identiteit. He, dus als je als ambtsdrager misschien een keer op pastoraal bezoek gaat en je vraagt aan iemand, wie ben je? Dat u dan niet, jij dan niet je naam moet zeggen of ook niet wat je doet, maar veel dieper moet denken. Wie ben ik voor God? En dat dat je identiteit wordt en is en dat van daaruit je leven komt. Daarna te leven, dat dat ook de praktijk van je leven wordt en is. Nou, in de brief van Paulus aan de gemeente van Colosse, ja, dan staat hij daar best wel bij stil. Als je alle brieven van Paulus een beetje bekijkt, heeft elke brief wel een soort insteek, een soort achtergrond. Nou, bij de gemeente van Colosse is het Eigenlijk dat wel. Het onderscheid tussen identiteit, wie ben je nou als christen, maar ook de praktijk, hoe draag je dat nu uit? In die brief aan de gemeente van Colosse is dat best wel een belangrijk onderdeel. En Paulus die heeft dat meerdere keren gezegd, en ook het stukje wat we gelezen hebben, ook een paar keer heeft hij dat gezegd. Hè, als je met Christus door het geloof verbonden bent, hij zegt, dan ben je ook in Christus. Als het ware in hem de wijnstok als een rank geplant. En dat hij je volstuwt met zijn geest, de sappen van de geest van Christus. En Paulus zegt, als je dat dan weet, ja, dan moet je niet meer naar de aarde kijken. Nee, zegt hij in hoofdstuk 3, zoek dan de dingen die boven zijn. Of in Filippenzen zegt hij het ook zo mooi. Onze wandel is in de hemelen, waarvanuit we de Heere Jezus Christus verwachten. Het zou een vraag kunnen zijn vanavond. Ben jij in Christus? Meer zou ik niet hoeven te zeggen meer met de preek. Als je daar het antwoord op kan geven, ben jij in Christus? Maar, zegt Paulus, als dat zo is, laat dat dan ook zien. Laat dat ook zichtbaar worden. Dus niet, laat ik het zo zeggen, deze dag of vanavond hier in de kerk, in dit kerkgebouw. Allemaal mooi, fijn, leuk en aardig. En als je straks de kerk uitgaat, is er niks meer van te zien. Nee, zegt Paulus, als je dan zegt christen te zijn, laat het dan ook zien, hè, woord en daad. Dat je leeft volgens het woord van God en niet volgens de dingen van de wereld. Nou, om de gelovigen toen, maar ook de gelovigen nu te helpen, geeft Paulus wat raadgevingen om hun identiteit helder te krijgen, maar ook het leven in het geloof. En daarom voor vanavond die versen 6 tot en met 10 uit hoofdstuk 2. En we staan stil bij drie momenten. Als ik kijk naar vers 6, dan kun je zeggen, hoe komen we nou tot en in Christus. En dan vers 7. Hoe hebben we te groeien in Christus? En vers 8 tot en met 10. Wat zijn de obstakels, wat zijn de valkuilen in het groeien en leven in Christus? Hoe komen we tot Christus? Hoe groeien we in Christus? En wat zijn de valkuilen in het leven met Christus? Ik volg de tekst een beetje op de voet. En als we kijken naar vers 6, dan vinden we daar vanavond, ik zou kunnen zeggen, een belangrijke sleutel voor het christelijke leven. Want de manier waarop iemand, en ik hoop u, jij en ik, tot geloof komt, is ook bepalend voor het leven als christen. Als onze bekering wat oppervlakkig is, en dat bedoel ik niet zo negatief als het klinkt, dan is ook onze weg met Christus vaak ook wat oppervlakkig. Maar als we een diepe ontmoeting met Christus hebben gehad, dan bepaalt dat ook in de diepte ons leven. Want dat zegt Paulus ook, hè? In Christus, de ontmoeting met Christus. Mag ik u jou vragen, heb jij wel eens de Heer Jezus ontmoet? Want dat is tot geloof komen, dat je de Heer Jezus ontmoet. Dat je hem belijdt wie je bent, maar dat je van hem ook zijn vergeving mag ontvangen. En zo waren die mensen in Colosse in de Heer Jezus gaan geloven. En wat is in de Heer Jezus gaan geloven? Dat is dat je weet dat al jouw zonden door hem zijn gedragen. Dus als je in de Heer Jezus gaat geloven, dan betekent dat dat hij je herder, je redder, je zaligmaker, je heiland is geworden. Dan is hij degene die u, jou, mij vanuit de zonde en de dood heeft verlost. Maar ook in de weg van het geloof is hij degene die je helpt, ook in de goede strijd van het geloof. En Paulus zegt het heel ruim, ze hebben hem aangenomen. Want wanneer neem je iets aan? Als iets je wordt aangeboden. Dus is het voor ons als predikers en voorgangers en ambtsdragers heel belangrijk dat wij Christus u en jou aanbieden. Met geen andere bedoeling dat u en jij hem aanneemt. Want het staat toch ook zo in Romeinen 10. Hoe zullen ze hem in hem geloven, hem aannemen als ze niet van hem horen? Dus het zou heel erg zijn als wij preken en wij preken niet Christus, de gekruisigde, maar ook de opgestane. Het is Goede Vrijdag geweest, maar het is ook Pasen geweest. Ze hebben hem aangenomen daar in Kolossen. En dat laatste, ja, dat maakt juist ook het verschil. Ze hebben hem aangenomen als Heere. Je zegt, Heere, nou maakt dat zoveel uit? Dan, ja, dat maakt heel veel uit. Ja, tegenwoordig nemen heel veel mensen Jezus Christus aan. Nou, dat is mooi. Maar hem aannemen als Heere, daarmee gebeurt er heel wat in je leven. Als je de Heere Jezus aanneemt als je Heere, dan verandert je leven radicaal. En dan groei je ook in de kennis en de genade van God. Paulus die gebruikt bij Heere hier de Griekse term kurios. Misschien weet u en jij dat wel uit de geschiedenis van de keizers. En met name de keizers rond die tijd van de christelijke gemeente, die lieten zich heel groot maken. Die lieten altaren voor zichzelf bouwen, die lieten tempels voor zichzelf bouwen. En de mensen in het rijk, waar ze ook woonden, die moesten hen aanbidden. Hij, de keizer, was de kurios, de meester, de almachtige, degene die gezag had. En toen men het Oude Testament uit het Hebreeuws in het Grieks, dat was gewoon de voertaal, dus ze dachten als we nou de hele Bijbel in het Grieks hebben, dan kan iedereen het lezen, hè, zoals wij de Bijbelvertalingen hebben. Toen vertaalden ze de naam van de Heere God ook met kurios. God, de Heere, de Almachtige, Heere, Heere. En met kleine letters is dan kurios, de Almachtige. Hij is degene die macht en kracht heeft in hemel en op aarde. En toen de christelijke gemeente ontstond, christelijke gemeente, de gemeente van Christus, die gingen hun meester ook met die naam noemen. En dat werd natuurlijk spannend. Want in die tijd moest iedereen de keizer als kurios vereren, maar nee, zeiden de christenen, de keizer is niet onze kurios, onze Heere en meester, maar de Heere Jezus is onze kurios. Hij is mijn Heere. Denk aan Thomas, mijn Heere, mijn kurios en mijn God. Dat was dus een geloofsbelijdenis. En die belijdenis moesten ze nogal eens met hun leven bekopen. Kijk, wij kunnen heel makkelijk belijdenis doen. Ook belijdenis van het geloof afleggen. Niemand verhindert ons dat. Maar in die tijd en in nog heel veel landen in de wereld staat daar wel wat op. Als je dat doet. Het heeft, populair gezegd, een prijskaartje. Maar Paulus die gaat verder. Ze beleden de Heere Jezus, maar ze namen hem ook aan. En aannemen betekent dat ze zich ook zelf weggaven aan hem, hun leven aan hem. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat je je leven in hem weet. Als je Jezus hebt als Heere van je leven, dan leef je in hem. Dan is je leven Christus. Dan bestaat je leven uit Christus. Dan bepaalt de Heere Jezus Christus je leven van elke dag. Op zondag, ja, maar ook die andere 6 dagen van de week. De Heere Jezus, als je in hem bent, dan bepaalt je leven thuis, op je werk, op school. De Heere Jezus heeft dan ook toegang tot alle terreinen van je leven. Elk deel van je leven ligt voor hem open. Dat is het zijn in Christus. Hè? Dat is niet zomaar iets. Dat is een totale verandering van je leven. Alles in je leven, daar mag Christus iets over en van zeggen. Dus de belijdenis, ik ben in Christus, de Heere is mijn herder. De Heere is mijn herder. Hij is mijn Heere. Daarmee zeg je heel veel. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor je belijdenis. Maar dat is wel waar het in het geloof om gaat. Geloof beslaat je hele leven. Geloof is niet alleen voor een paar momenten. Geloof is heel je leven. En zo gaat Paulus verder. Hij zegt, als je dan in hem bent, je identiteit, ik ben in Christus, maar hij zegt, wandel dan ook in hem. Dus je bent in Christus, maar je wandelt ook in hem. Je hele levenswandel wordt door hem beïnvloed. Alle mensen, je vrienden, vriendinnen, je buren, je familie, je collega's, je klasgenoten, ze gaan het aan je merken, ze gaan het aan je zien. Iemand gaf zo'n voorbeeld. Hij zegt, als je in de Heere Jezus bent en je leeft met hem, dan komt er als het ware een cirkel rond je leven. En in Jezus leven betekent leven in die cirkel. Binnen die cirkel. En wat bedoel ik daar dan mee? Nou, dat je alleen steeds meer wil doen wat de Heere Jezus wil. Dat je steeds meer en beter erop gaat passen door de Heilige Geest. Dat je dat doet wat bij de Heere Jezus hoort. Dat je geen dingen doet die de omgang, het contact, de verbondenheid met de Heere Jezus schaden. En dus als iets niet in die cirkel past, niet in Christus is, als hij daar niet bij kan zijn, de Heere Jezus Christus, dan moet je dat dus niet toelaten. En als je dat dus wel doet, ja, dan ben je in overtreding. Hè? Dan ga je buiten die cirkel. Dat is dus heel belangrijk. Dus bij alles wat je als christen bent en doet, hou je rekening met de Heere Jezus Christus. Als het ware, zo zei iemand, als ik iets doe, kan ik dan zo naar de Heere Jezus kijken? Want als iets niet door de beugel kan, in mijn, uw of jouw leven, dan durf je de ander niet recht in de ogen te kijken. Zo werkt dat. Als jij als jongen of meisje iets ondeugends hebt gedaan, dan ga je niet naar je vader, de moeder, de meester of juffrouw toe. Dan wil je dat vaak een beetje verbergen. Je durft iemand niet recht aan te kijken. Zo bedoel ik het. Dat alles wat je doet, dat je ook de Heer Jezus daarin recht in de ogen kunt kijken. Kan ik naar dingen kijken met de Heer Jezus? Kan ik naar dingen luisteren met de Heer Jezus? Kan ik daar en daar zijn met de Heer Jezus Christus? Dat geldt voor ouderen, dat geldt voor jongeren, niemand uitgezonden. Dat geldt voor mij, voor u en jou. Past het in die cirkel als je bezig bent met muziek, vriendschap, sport, films, games, vakantie enzovoort enzovoort? Als de Heer Jezus dus je Heere is, moet alles wat je doet ook passen in die cirkel van en bij Hem. Daar moet het in geplaatst kunnen worden. Laat ik het heel simpel zeggen, dan moet Hij daarin mee kunnen gaan. Dus dan hoeven dingen niet per se verkeerd te zijn, maar hoe is dat met Hem? Kan Hij naar alle plekken waar jij u komt meegaan? De mensen die je ontmoet, kan de Heere Jezus daar ook bij zijn. Relaties die je aangaat. En als je merkt dat dat niet kan, ja, dan moet je voor jezelf al een vraagteken bijzetten. Dus je hebt je identiteit, maar ook de praktijk van het leven. Het zijn in Christus bestempelt je leven. Als getuige van Christus. Dus het is heel belangrijk. Dan kun je misschien zeggen, nou dominee, dat vind ik wel erg benauwd vanavond. Is dat niet een beetje een beperkt leven? Ik kom tot geloof in de Heer Jezus Christus. En nu gaat u gelijk zeggen van, ja, dan ontstaat er een cirkel. Is dat dan niet een beetje benauwd? Beperkt? Beknot? Nou, je kunt er buiten gaan. Je kunt de grenzen opzoeken, bewust. Je kunt dingen gaan opzoeken waar je niet met de Heer Jezus kunt zijn. Dan merk je dat vanzelf wel. Hoe koud en kil het wordt in je hart. Want dat wil de Heer Jezus Christus niet. Hij wil niet dat je schade oploopt aan je ziel. Ooit is van een vrouw gehoord die dat ook zo heel treffend zei. Ben ik daarom ook nooit vergeten. Ze zegt, wij zoeken altijd de grenzen op. Maar ik probeer mijn kinderen altijd bij te brengen. Blijf zo ver mogelijk van de grens weg. Kijk, ik ben zo'n type die de grenskraak opzoekt. Dat kan heel stoer zijn. En je vader en moeder zeggen, kom om zo of zo laat thuis. Nee, dan kom je geen half uur eerder. Nee, dan kom je op tijd of net een paar minuten over tijd. Nou, dat is dus de grens opzoeken en de grens overgaan. Maar dat is in het geloof natuurlijk veel heftiger. Dat je de grens niet opzoekt, maar dat je binnen die grens blijft uit liefde tot de Heere Jezus Christus. Binnen die cirkel dat je steeds meer dichter bij Hem komt. Steeds meer, en dan komen we bij het volgende punt, in Hem groeit. Vers 7. Dus het zijn in Christus is één, het blijven in Hem is één, maar dan ook moet het groeien, het moet verder. Nou, en je kunt, dat geeft de tekst ook een beetje aan, vers 7, op drie manieren groeien. Je kunt naar beneden groeien, wortel schieten, maar ook word je opgebouwd, je groeit naar boven, maar ook je groeit in de breedte naar anderen toe. Versterking. Nou, laten we die drie momenten ook eens met elkaar nagaan. En je zou zeggen, dat is dus het beeld van de groei van een plant of van een boom. Het gaat dus over, zegt Paulus, je bent als christen in Christus eigenlijk een plant. En die is geplant in de goede aarde van het woord van God. Denk aan die gelijkenis. Maar het is niet alleen belangrijk dat je erin gezaaid bent en dat je klaar bent. Nee, je moet gaan groeien. Er moeten wortels komen. Je moet wortels schieten. En hoe dieper de wortels, hoe beter. Ik heb hem wel eens laten vertellen Een goede plant, een goede boom is zo'n boom waarin het wortelstelsel onder de grond bijkans net zo groot is als wat er boven de grond gezien wordt. Wortels zijn dus heel belangrijk. Wortels zorgen voor eten en drinken, voor water en voeding voor de boom en de plant. Via de wortel wordt dat ontvangen. En hoe dieper de wortel, hoe steviger ook zo'n boom en een plant staat. En dan denk ik inderdaad aan Psalm 1, wat we gelezen en gezongen hebben. Laat ik het zo zeggen, daar gaat het dus in Psalm 1 over iemand die niet buiten de cirkel gaat, die zijn eigen gang gaat en die zijn vleugels uitslaat en daar wat meepikt en daar wat meepikt, consumptiemaatschappij. Nee, maar het is iemand die binnen die cirkel blijft. Die is bezig, zo zingt Psalm 1, met het woord, de Bijbel van God. En daar heeft hij lust in. En dan wordt hij vergeleken, hij zal zijn gelijk een frisse boom geplant aan ene stroom, die op zijn tijd met vruchten is beladen. Die vruchten geeft, die uitdeelt, die groeit. En dat is wat de Heere God van ons wil in ons leven. Dus na het zijn in Christus komt het erop aan dat je ook wortelt in de Heere Jezus. Dat je steeds meer met hem verbonden wordt. Dus dan merk je, die cirkel, daar maak je dan niet meer druk om. Nee, je wil door het geloof steeds meer met en in hem verbonden worden. Des te steviger. En dat geeft aan je leven groei. Wat zijn christenen? Mensen die de Bijbel lezen. Die niet zonder de Bijbel willen en kunnen lezen. Die 's morgens opstaan en een stukje uit de Bijbel lezen. Die Bijbel altijd hebben klaar liggen. Dat. Welke plek heeft de Bijbel bij u en jou? In huis, op je slaapkamer? Of de app op je mobiel? Ik kwam ook ooit eens als jong broekje. Ik was met mijn 22e diaken in Katwijk. Dan moest ik als diaken een keer bij een oud vrouwtje langs. En ik kwam naar binnen, dat vrouwtje zat zo aan tafel en voor haar open Bijbel. Ik zeg zo, u zit te lezen. Ja, zegt ze, dat is mijn minnebrief. Daarmee sta ik in verbinding met God. Zo, de Bijbel open liggen op je bureau, naast je bed. Je kent die uitspraak toch wel. Als je Bijbel nou net zo vaak is gebruikt als je mobiel. Dan praat ik ook tegen mezelf. Dan wordt die Bijbel veel gelezen, denk ik. Dat is wat de Heere God vraagt. Als hij zegt, ik ben christen, dan heeft die Bijbel een hele belangrijke plaats. En dat je daarin groeit, dus dat je ook wortelt in de Bijbel. Dan kun je ook heel praktisch zeggen, dan krijg je ook Bijbelkennis. En dat is ook in het leven van het geloof zo belangrijk. Dat je weet wat God zegt in de Bijbel. Dat kan je tot troost brengen. Want soms kun je voor je gevoel, en gevoel is heel gevaarlijk, hè. Voor je gevoel kun je het wel eens missen, maar dat God zegt, nee, ik ben er. Dit weet ik vast, Psalm 56. God zal mij nooit verlaten. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat is wortelen in Christus, wortelen in het woord van God. Zodat de Heere God via de Bijbel, door de Heere Jezus, met zijn geest die kracht in je kan geven. Als er dan moeilijke dingen gebeuren, mag ik het heel menselijk zeggen, dan ben je niet zo snel van pad af. Dan ben je niet zo snel ondersteboven, want God is aan mijn zij. Hij ondersteunt mij in het leed dat mij nadert. Dus daar kun je op vervolgens bouwen. Want je groeit niet alleen in de aarde om te wortelen, maar het is ook de bedoeling dat je omhoog groeit, dat je opgebouwd wordt. Dat je in kennis van de Heere Jezus Christus toeneemt. Dat hij steeds belangrijker voor je wordt. Dat je steeds meer gericht bent op het koninkrijk van God. Denk aan de bergrede die daar vol van is. Matthäus 5 tot en met 7. Zoek eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid en alle andere aardse dingen zullen je worden toegeworpen. Maar wat is vaak mijn, uw en jouw probleem, ook in deze tijd waarin wij leven, dat we net als dieren naar de aarde kijken. Maar wij zijn niet geschapen als een koe of een rund, zegt Johannes Calvijn, met de kop naar beneden. Maar we zijn geschapen als mens om God te loven. Wie bent u? Wie ben jij als je in deze tijd leeft? Mijn hulp is van de aarde alleen. Of mag je zeggen, mijn hulp is van de Heere alleen. En dat je de Heere Jezus steeds lief krijgt. Ik denk aan het beeld van een diamant. Nou, vorige week kwam over de radio dat er een blauwe diamant werd geveild. Gigantisch duur. Heel zeldzaam, zal al miljoenen opgebracht hebben. Maar wat is het kenmerk van een diamant? Al die vlakjes. En als je zo'n diamant draait, zie je steeds een andere kleur, een ander vlakje. Welke kleur de diamant ook heeft, of die nu rood of blauw of wit is, schitterende kleuren. En nou, zo is het ook eigenlijk als je de Heere Jezus steeds meer gaat kennen. Dan ga je steeds meer in hem zien, zoals de zanger in het Hooglied ook zegt. Ja, alles aan hem is zo begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Zoveel kanten zitten er aan hem. Je hebt nooit genoeg, je krijgt ook nooit genoeg van hem. Je wordt hem nooit met eerbied gesproken zat. Daar heb je heel leven, daar heb je de eeuwigheid voor nodig om hem te leren kennen. Mooi is dat, hè? Dat je hem mag kennen als je hemelse Heer, Meester, Kyrios, aan wie alle gehoorzaamheid toekomt. Hij is de Heere, zegt Paulus, over alle machten en krachten. En hij is ook met zijn macht en kracht bezig in alle talen en culturen om mensen te redden door zijn geest. Mag ik het zo zeggen? Achter de schermen heeft de Heere Jezus de touwtjes in de handen van heel het aardse gebeuren. Gelooft u? Geloof jij dat? Dus niet Poetin, Biden of Zelensky of Macron. Kron of Rutte heeft de leiding, maar de Heere Jezus Christus heeft de leiding. Als je groeit in hem, ja, dan word je ook gelijk aan hem. We zingen dat wel eens in de berijming. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Dat was met de schepping dat de Heere God dat zei. Laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En door de zonde is dat vertroebeld, is dat verscheurd. Maar wie in Christus is, zegt Paulus in 2 Korinthe, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, alles is nieuw. Groeien in de diepte, wortelen in het woord van God, in de Heere Jezus. Maar ook omhoog, doen wat hij zegt, aan zijn beeld gelijkvormig worden. Dat is ook een groeien in de breedte, want als een plant of een boom alleen maar omhoog groeit als een hele smalle stengel, ja, op een gegeven moment valt die om. Dan heb je er niks meer aan. Het gaat ook om de breedte, de kracht. Ook dat er takken en bladeren komen waar vruchten in staan. Denk aan Psalm 1. Dat is de bedoeling als je groeit in de diepte en omhoog, dat je ook sterker wordt. En je ziet het wel eens als kinderen in de puberteit komen, dat ze soms een groeispurt hebben. En dan wordt ze een beetje lang en slungelig. En dan plaag je ze wel eens van, nou nog een beetje vlees eraan. Dan wordt het al een stuk beter. En als je wat sterker wordt. Nou, dat is ook in het geloof zo. Niet alleen omhoog, maar ook standvastig. Fundament. Kracht ontvangen. Je takken naar buiten uitslaan. Ook een heel mooi beeld. Vrucht dragen. Dat verlangt God van ons. Hij wil dat geven, mijn vrucht. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Dus dat je beschikbaar bent voor hem. Dat is ook in Christus zijn, hè? Dat is niet voor een moment of voor een bepaalde periode. Dat je zegt van nou vroeger geloofde ik, maar nu geloof ik er niks meer van. Dat is of dat God je even loslaat of het is eerst niks geweest. Maar God doet geen half werk. Nee, wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Die is beschikbaar voor God. Zodat de Heere God door u, jou en mij heen kan werken. En daarvoor hoef je geen predikant, evangelist of zendeling of ambtsdrager te zijn. Nee, dat heb je ook in je leven van elke dag. Dat noemen wij ook wel bijbels het ambt van gelovigen. Dat de Heere God door u, jou en mij kan werken. Dat ik een ander tot zegen ben. Dat ik als het ware door mijn leven ook een ander binnen die cirkel breng. Uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Groeien in de diepte, groeien omhoog, maar ook in de breedte. Misschien denk je van ja, maar dominee, dan schiet ik toch tekort. Ja. Maar denk maar aan Psalm 121, mijn hulp is van de Heere alleen. Want Paulus die voegt daar iets aan toe, hè. Hij zegt, met dankzegging. Dus dat groeien, bloeien, in de diepte, in de hoogte, in de breedte, dat gebouwd worden in Christus, doe je met dankzegging. En daarmee zeg je eigenlijk, ik kan het zelf niet, maar God werkt in mij het willen en het werken. Hij doet het. Wat hij begint, dat maakt hij af. Dat voleindigt hij. Vergeet niet te danken. Want het is een geestelijke strijd, hè? Wie gelooft vanavond in de kerk en thuis, die weet het. Dan strijd je de goede strijd van het geloof. En wat is die strijd? Dat de duivel je altijd probeert om over de grens van die cirkel te gaan. Als de Heere God zegt tot hiertoe en niet verder, denk aan het paradijs. Dan zegt de duivel, ah joh, stap je verder. Doe het maar. Probeer het eens. Kijk eens wat je mist als je het niet doet. Hè? Want dat zeggen mensen vaak. Hè? Als misschien jij dingen, als je ouders zeggen, nou dat moet je maar niet doen. En dat je vrienden of vriendinnen zeggen, joh, je weet niet wat je mist. Nou, dat zegt de duivel ook. Als je niet meedoet. In het paradijs, Adam en Eva. Nou, je hoeft niet met jaloezie te kijken buiten die cirkel. Het lijkt mooi, maar het is maar voor even. Hè? Het is opgaan, blinken en weer verzinken. Je moet niet te veel naar buiten kijken, jongens. En ik besef heel goed, als je jong bent, dat je vanavond zegt, ja dominee, ik kan makkelijk praten. Maar ik begrijp je, dat is heel lastig. Juist in de puberteit, als zoveel dingen, ja, zo fijn en lekker en aanlokkelijk lijken. Als je misschien vrienden hebt die niet geloven of niet meer geloven en die dan allerlei dingen doen die jij ook leuk vindt, maar waarvan je in je gedachten ook wel weet, ja, dat vindt de Heere God niet goed. Maar ja, hè, hoe maak je nou die keuze? Doe je met ze mee of weet je die grenzen van die cirkel? Dat is lastig. Dat is ook de vraag, hè? Doe je mee of heb je grenzen in wat je luistert, in naar wat je kijkt, in wat je drinkt, hoeveel je met seks gaat in je relatie, dan ga zomaar door. Ga je mee of heb je je grenzen? Hoe meer je buiten die cirkel gaat, en hoe langer je daarin volhoudt, hoe zachter ook de stem van de Heere Jezus wordt. Want God kan wel eens zeggen, ik laat je eens even gaan. Wordt het koud van binnen. Misschien heb je dat wel eens meegemaakt in je leven. Wie God verlaat, Er wordt niet gezegd dat iemand verloren gaat, maar wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Er kan ook een gelovige zijn. Het wordt koud en kil van binnen. Nee, zegt Paulus, als je bij de Heere Jezus hoort en je merkt dat je niet zonder hem kunt, wees dan dankbaar wat je in en aan hem hebt. Dat je het woord van God hebt, de geest van God, de kerk, je doop, et cetera, et cetera. En dan als laatste nog wat valkuilen, hè, die Paulus ook noemt. En hij noemt er eigenlijk twee aan het begin van vers 8. Hè. Filosofie en ijdele, of je kan ook zeggen inhoudsloze verleiding. Nou, wat is nou filosofie? Nou, filosofie is denken. Filosofie is redeneren. Hè, dominee J. Belzer zegt altijd, dat is de redeneren. Wat ik denk, wat ik vind, wat ik meen, daar gaat het om. He, dus dan vind je je eigen wijsheid belangrijker dan de wijsheid van de Heere Jezus Christus. Ja, het staat al in de Bijbel, maar ik vind. Dat is die filosofie. En als tweede noemt Paulus ja, die ijdele of inhoudsloze verleiding. He, dus dat is dan niet alleen wat ik denk, maar ook opvattingen die van buiten afkomen. Populair gezegd, he, influencers. Die doen het heel goed bij de jeugd. Influencers. Mensen laten zich helemaal dol maken door die mensen. Menselijke meningen die boven het woord van God gaan. En hoe vaak zijn ze zo oppervlakkig. Zonder inhoud, zonder diepgang. Nee, zegt Paulus, zijn overleveringen, wat zij doorgeven van mensen en niet van Christus. Maar die meningen, die kunnen je gevangen houden. Je merkt het ook in de maatschappij. Wat is de kleur en inhoud van programma's die je luistert? Podcasts. Dat is ook in tegenwoordig. Ga even een podcast luisteren. Wordt iets verteld. Soms zijn het hele mooie dingen. Maar soms zit daar een mening in die zo gevaarlijk is. De kleur van de nieuwsberichtgeving. Meningen van mensen. Praatprogramma's. We zijn er allemaal mee behept. Zo heel snel. Als je even de radio aanzet, kom zomaar tot je. Paulus zegt, doe daar niet aan mee. Dat is niet uit God, niet uit Christus. Het trekt je mee, het houdt je gevangen. Ze slepen je mee, niet naar Christus toe, maar van Christus weg, over de grens heen. En dat is toch een groot gevaar. Dat we aan meningen van mensen meer waarde hechten dan, met eerbied gesproken, de mening van God. Dat jij je meer laat beïnvloeden door wat je vrienden of vriendinnen vinden en van jou vinden, dan wat de Heere God van je vindt. Zie ik er wel goed uit voor een God? Nee, dat vraag je niet. Kom ik wel goed over bij mijn vrienden en mijn vriendinnen? Val ik er niet buiten? Paulus zegt, doe daar niet aan mee. Maar ook in de kerk komt het voor, hè? Ik heb best wel eens meegemaakt. Als je in een gesprek kwam en mensen heel zwaarwichtig zeiden, ja, dit staat in het woord, maar Gods volk leert het anders. Dat is een grote dwaling, hoor. Maar als je ook in het geloof denkt het woord van God niet nodig te hebben. Dus in de wereld kom je tegen, maar ook in de kerk. Loskomen van Gods woord. En simpel gezegd betekent dat ook gewoon, dan ben je vrijzinnig. En daarom ook, daar ga ik mee eindigen, mensen. Geloven we u, jij, werkelijk in God? Wat bedoel ik daarmee? Geloof je echt dat als je tot God bidt, hij verandering kan geven? Want in Christus zijn betekent ook dat je in hem God als Vader hebt. En dat je in hem tot God bidt en gelooft dat hij doet wat hij belooft. Of bid je en dat je denkt van, nou ja, ik bid wel, maar ja, ik geloof het eigenlijk niet. Ik denk dat het niet kan. Ik denk dat die ziekte niet kan genezen worden. Ik vind, nee, dat je God gelooft op zijn woord. Of anders gezegd, mag God ook nog ons iets zeggen? Vragen we hem ook om zijn raad? Een van de bekendste trouwteksten is natuurlijk uit Spreuken 3 vers 6. Hè? Ken hem in al je wegen en hij zal je paden recht maken. Misschien zitten ze er wel hier die die tekst hebben meegekregen. Maar daarmee wordt heel wat gezegd. Hè? Ken hem, erken, herken hem, betrek hem in al je wegen. En dan zullen je paden recht worden. Ja, Paulus, hij maakte zich best wel wat zorgen. En ik denk dat wij ons ook wel zorgen kunnen maken als predikanten in de dienst van God. Maar toch hoeven we niet te wanhopen. Want Paulus zegt het ook zo mooi, hè. Want in hem, de Heer Jezus, woont al de volheid van God lichamelijk. De Heer Jezus is mens geweest. En wat geen enkele religie op aarde kon, heeft hij volbracht. In de Heer Jezus is alles te vinden. Denk even weer aan de diamant. Wijsheid, liefde, genade, majesteit, vrede, ontferming en kracht. In de Heer Jezus, mensen, is alles te vinden. Geen enkele godsdienst, geen enkele filosofie, geen enkele mening kan daar tegenop. Geen enkele gedachte haalt het bij de Heer Jezus. Nee, in de Heer Jezus heb je alles. Neem hem maar aan. Hij wordt ook vanavond u, jou aangeboden. Voor het eerst of misschien wel opnieuw. Dat je met Paulus mag zeggen, opdat ik hem ken. En de kracht van zijn opstanding. Ja, inderdaad, dan moet je sterven met Christus vanwege je zonde. Maar daar blijft het niet bij, want dan mag je ook met hem opstaan in een nieuw leven. Ja, dan mag je het zeggen. Hij die alle macht heeft in hemel en op aarde, is mijn Heere, mijn Kyrios. Zeg je het mee? Dat is het enige wat je nodig hebt in je leven, maar ook in je sterven. Amen. In het mooie vers uit Psalm 73, het 13e vers. Wie heb ik nevens u, wie heb ik naast u? Ja, naast u heb ik niks, hè, zegt de psalmdichter. Niets is er waar ik in kan rusten, want hij is mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. 73 vers 13. Zullen we eindigen met dankgebed. Heere, dat is toch verreweg het beste. Dat we naast u niets anders hebben. Want, zo zingt ook een vers verder, wie ver van u de wilde zoekt, vergaat in lang en wordt vervloekt. Maar het is mij goed nabij God te zijn, binnen die cirkel. Zijn liefde, zijn bescherming, uw trouw, uw genade. Heer, het is een wonderlijke ruil, maar het is eeuwig reddend. En daarom roept u, Heer Jezus, het zo vaak. Kom tot mij, die vermoeid en belast bent. Wie dorst heeft, komen tot mij en drinken van het water van het leven om niet. Heren, de nodiging is vanavond uitgegaan. We hebben getracht vanuit het woord van u, de brief van Paulus, uit te leggen hoe belangrijk het is het in Christus te komen en te zijn, maar ook in hem te groeien in de diepte, in de hoogte, maar ook in de breedte, om zo tot zegen te zijn voor anderen. Maar ook de gevaren die we kunnen tegenkomen in de weg van het geloof, de verleiding, de menselijke filosofie, maar ook van buitenaf de verleiding, meningen van mensen. Heere, hou ons vast als u ons getrokken hebt. En als dat nog niet zo is, Heere, trek ons en wij zullen u volgen, u nalopen. Heb zo dank voor de diensten van vandaag. Ga met ons van hier naar onze huizen of misschien vakantieadres, waar er toch ook weken van vakantie zijn. Bewaar en spaar ons over de wegen die we gaan. Behoed ons. Wij bidden dit niet omdat wij dat verdienen, maar wij vragen dit uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot toch uit Psalm 66 vers 4 en 8. Loof de Heer der legerscharen, o volken, heft een lofzang aan en ook komt luister toe, gij godsgezinnen. Dat is groeien in de breedte, dat anderen het mogen horen wie de Heer voor u, voor jou is. 66, 4 en 8. Gemeente, ontvang aan het einde van deze dienst de zegen van de Heere God in de hemel, die we ook vanavond in zijn naam op u en jou mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.